Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we zingen op Psalm 118, daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, vers 8. Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift. En niet alleen uit Openbaring 20, maar om te beginnen uit Jesaja 11. Jesaja 11, de versen 6 tot en met 10. Jesaja 11, de versen 6 tot en met 10. Daarna Openbaring 20, de eerste 6 versen. En ik stel voor dat we na de schriftlezing zingen Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, enzovoorts. Psalm 118, vers 11. Na de lezing van de Heilige Schrift allereerst Jesaja 11 vanaf vers 6. Wij lezen daar het heilig woord van de Heere als volgt. De wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen te samen nederliggen. En de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven, op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot de banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Vervolgens Openbaring 20. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en ze zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen. 1000 jaren. Tot zover. We zullen gemeente de Heere bidden om zijn zegen. Wij zien het, Heere, als we het zien. Als we het zien. Maar we doorgronden het niet. Wat zien? Wie? Ja, Heere Christus, het gaat om u. Want deze oude psalm die we aantreffen diep in de tijd van het Oude Testament. Deze psalm is met het oog op u, Heere, gezongen en bewaard. Bewaard voor de kerk der eeuwen. Over die steen. Die steen die door de tempelbouwers terzijde werd geschoven. Verachtelijk een plaats ontzegd. Nee, deze niet. Die is ongeschikt. Daar kunnen we het gebouw niet op funderen. Die is te zwak. Die heeft geen aanzien. Die verachten we. Weg ermee. Maar door u uitgekozen. En dierbaar geacht. Kostbaar geacht. En tot het fundament gemaakt van het gebouw dat naar uw bestek tot in eeuwigheid zal reizen. De steenrots, de grondsteen. Ja, Heere Jezus Christus, dat bent u. Ja, nu we midden in deze lijdensweken zo heenlevend naar Goede Vrijdag en Pasen, nu we te midden van deze weken, ook midden in de week, een ogenblik samen zijn om met elkaar na te denken. Nu zal het niet gaan in de eerste plaats over uw vernedering. Over de weg die u gegaan bent, Heer Jezus Christus, naar beneden. De diepte in. In de diepte van de afgrond van het lijden. Ja, meer dan dat, van de smaad en de hoon en de verachting en de bespotting en de vervreemding en de verlating. De vloek, de toorn. U hebt het op u genomen, Heer Jezus Christus, maar vanavond zal het thema een andere zijn. Niet de verachting van de steen, maar de verheffing van hem. Hij, wiens naam niet alleen de enige is waardoor we moeten zalig worden, maar wiens naam ook verhoogd is en verhoogd zal worden boven alle naam. Opdat in de naam van hem zich buigen zal alle knie van degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. De lof en de eer en de grootheid en de heerlijkheid van u. Het zal blijken, Heere. Het zal blijken dat u de koning bent. Dat u de heerschappij voert. Dat aan u is gegeven alle macht, alle volmacht. In de hemel en op de aarde. Want u hebt overwonnen, hem overwonnen, die de grote vijand is, de boze, de Satanas, die uit de duisternis is en wiens bestemming in de duisternis is. U hebt hem overwonnen. En met de buit bent u ten hemel gevaren. En die buit is geaccepteerd. Is door uw vader aangenomen. En sindsdien zit u aan de rechterhand van uw goddelijke vader. Totdat u terugkomen zal. Te oordelen de levenden en de doden. Heren, dat is de prediking van het evangelie. Maar zover is het nog niet dat dat gebeurt. Die laatste dag is althans op dit ogenblik nog niet aangebroken. Maar u zult komen, Heren. En u zult uw welbehagen doen, ook in de tussentijd. Ook in de periode van de laatste dagen, van de voleinding van de tijden. Nu de geschiedenis heen stuwt naar uw komst. En nu alles daaraan onderworpen zal blijken te zijn. Al het rumoer van de volken. Alles wat in deze wereld gaande is. Het is niet buiten uw voorzienigheid, Heere. En ook van al deze dingen geldt het. U zult het alles naar uw hand zetten. Uw raad zal bestaan. En u zult al uw welbehagen doen. En in deze tijd, in deze tussentijd, mag het woord van het evangelie nog verkondigd worden. En hoewel het vanavond een winteravondlezing is, met een wat ander karakter, Heere, dan een zondagse eredienst, toch mag uw woord opengaan. En wij bidden, Heere, laat dat woord ook geopend mogen zijn. Vanuit de dienaar geeft dat hij geen beletsel zal zijn. Geen blokkade zal vormen, maar dat uw woord zo zal uitgelegd worden en zo aan de harten gelegd, Heere, dat ook die harten openen zullen. En dat u, o Heere, ingang vindt in onze harten over de dingen die deze avond aan de orde zijn. Moeilijke dingen, zwaar om te verstaan en toch behorend bij uw woord. Wilt u dan inzicht geven en instemming? Wilt u geven aandacht en alles wat we nodig hebben? Opdat we uw woord zullen ontvangen, Heere. We bidden voor onszelf en voor elkaar. Voor de Urkergemeenschap. Voor de Urkerkerken. Voor de Urkerambtsdragers. Voor de Urkerdienaren van het woord. Voor de voortgang van uw woord ook al hier, Heere. We bidden u voor onze samenleving, die bezig is en al heel ver heen is, om zich te verwijderen van uw dienst, weg te trekken van onder het beslag van uw kostbaar en heerlijk getuigenis en van uw heilzame wet. En dat zullen we weten, dat zullen we weten. Heere, geef ons daaraan toch niet over. We bidden u voor de volkeren van deze aarde, met zoveel ellende, zoveel moeite, zoveel tranen, zoveel bloed, zoveel slachtoffers, zoveel geweld. Wilt u het intomen, Heere? En wilt u tonen dat u de koning bent? Wilt u vrede geven? Vrede tussen de volkeren en binnen de volkeren. Vrede tussen de mensen. En bovenal, Heere, vrede in de harten. En laat het van uw kerk mogen gelden, ook al hier, dat ze is. Een stad op een berg, een licht op de kandelaar. En heel persoonlijk, Heere, geef dat we er iets van mogen kennen of mogen leren kennen. Van wat het is bij u te behoren. En het geheimenis te mogen kennen van het nieuwe leven. Daar zal het over gaan. Deel te hebben aan uw opstanding, o Heere Jezus Christus. Wilt u het werken? Wilt u het ook uitwerken in de vruchten van ons leven, omdat het tot uitdrukking mag komen, ook in de dagelijkse praktijk. We bidden om uw zegen. We vragen om uw hulp. Zend ons uw licht en uw waarheid, Heere. En leid ons tot de kennis van u. O gezegende Heere Jezus Christus, tot roem en lof van uw grote en gezegende naam. Om Christus wil. Amen. We zullen gemeente opnieuw gaan zingen. En we zullen dat doen uit Psalm 21, de versen 4 en 5. Hij, en dat is een messiaanse psalm, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven, hoe groot en schitterend is zijn eer. De versen 4 en 5 van Psalm 21. luisteren, gemeente, vanavond naar een van de 7 zaligsprekingen, zoals ons opgetekend in het boek De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes, hoofdstuk 20, het 6e vers, en ik volsta met de eerste woorden. Openbaring 20, vers 6, waar we als het woord van de Heere lezen: zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Tot zover. Opnieuw dus, gemeente, geliefde aanwezigen, opnieuw dus een van de zaligsprekingen. U hebt er al een aantal gehoord uit het eerste hoofdstuk. Zalig is hij die leest, die voorleest, en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen wat daarin geschreven is. En uit het 14e hoofdstuk: zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. En uit hoofdstuk 16: zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En het hoofdstuk 19. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En vanavond dus uit hoofdstuk 20. Het gaat al een eind naar het slot van het boek Openbaring toe. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Zaligsprekingen, we komen ze in de schriften meer tegen. In het boek der psalmen, maar met name natuurlijk die heel bekende woorden van de Heere Jezus, waarmee hij zijn bergreden en eigenlijk ook zijn openbare prediking begint. Ons opgetekend in Matthäus 5 en Lucas 6. En telkens weer geldt het dan: wie worden zalig gesproken? Wie zijn het? En gemeente, daar zou ik vanavond dit antwoord op willen geven. En dat geldt zowel de zaligsprekingen die de Heere Jezus onder woorden heeft gebracht, als die we aantreffen in het boek Openbaring. Zalig worden gesproken die het niet zijn. Dat zijn ze. Ze worden zalig gesproken. Ze worden zalig gemaakt. Ze worden zalig verklaard. Zalig. Degenen die het niet zijn, die het van zichzelf niet zijn. Nee, de armen van geest, de treurenden, de zachtmoedigen, degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, de barmhartigen, de reine van hart, zij zijn het niet. De Heer Jezus spreekt ze ook niet zalig omdat ze het zijn, maar hij spreekt ze zalig omdat hij ze zalig maakt. Zo is het ook hier. En de omschrijving van degenen die de Heere Jezus zalig maakt, het wijst alles op zijn werk. Het zijn de vruchten van zijn werk in het leven van degenen die hij zalig maakt. Niets van mij, alles van hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. En wat zijn dan de zaligsprekingen? Het zijn de uitspraken van de Heere waarin hij zijn eigen werk bevestigt. Hij zet het stempel op wat van hem is. Niet meer en niet minder. Zo ook hier. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Twee dingen vanavond. Twee benaderingen eigenlijk van deze zaligspreking. Allereerst lezen we deze zaligspreking als een zaligspreking voor alle tijden. En vervolgens als een zaligspreking voor een heel bijzondere tijd. Zaligheid die deel heeft aan de eerste opstanding. Een zaligspreking voor alle tijden. En een zaligspreking voor wel een heel bijzondere tijd. Merkwaardig begin. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Niet alleen een zaligspreking dus, maar tegelijkertijd ook een heilig verklaring. Is dat wat anders? Komt het een boven op het ander? Moeten we onderscheid maken tussen die twee? Zalig en heilig? Nou, volgens de leer van de Rooms-Katholieke Kerk wel. Er zijn procedures, kerkelijke procedures, protocollen om iemand die het zich waardig heeft gemaakt zalig te verklaren. En daarbovenop, verdergaand, diezelfde man en vrouw ook heilig te verklaren. En het een is nog begerenswaardiger dan het ander. Maar we begrijpen, daar gaat het hier niet om. We hebben er de paus van Rome, gemeente, niet voor nodig om iemand zalig of heilig te verklaren. Het is het werk van de Heere zelf. Hij die zalig spreekt, hij maakt ook zalig. En hij die heilig spreekt, hij maakt ook heilig. Het zijn ook geen twee verschillende dingen, zalig en heilig. Ook geen opeenvolgende fasen of zoiets. Nee, het gaat hier ten diepste over hetzelfde. Wie zalig is, die is ook heilig. En wie heilig is, die is ook zalig. Maar waarom dan toch in onze tekst heel bijzonder deze dubbele aanduiding? Ik denk om aan te wijzen de grote waarde van deze zaligspreking. En de waarachtigheid ervan. Het is als het ware een dubbele eed die de Heere spreekt. Zoals de Heer Jezus het menigmaal zegt, voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Dit is waar en zeker. Zo hier. De Heere zweert als het ware bij zichzelf. Bij de waarheid en de getrouwheid van zijn woord. Zalig, heilig is hij. Die deel heeft in de eerste opstanding. Maar, zo kunnen we vragen, maar wie zijn het dan? Die zalig en heilig zijn. Wel, dat zijn degenen, aldus onze tekst, die deel hebben aan de eerste opstanding. Wat wordt daarmee bedoeld? De eerste opstanding. Wel, gemeente, wanneer we zo het begin van dat zesde vers lezen in het verband waarin het staat, dan zien we datzelfde ook uitgedrukt aan het slot van het vijfde vers. Deze is de eerste opstanding. En wat betekent het daar? Wel, ik wil beginnen met mijn uitgangspunt te nemen in de uitleg van de Statenvertaling. Onze onvolprezen kanttekeningen. Die natuurlijk niet altijd het laatste woord hebben, en het zullen we vanavond ook wel zien. Maar toch, ik wil daarbij starten in de uitleg. En wat lees ik in die kanttekening? Dit is de opstanding uit de dood van de zonde. Gelijk de val in de zonde de eerste dood is. En het eerste sterven van de mens na de geest. Het is de opstanding uit de dood van de zonde. De zonde is de dood. En de zonde brengt de dood. En de bezoldiging van de zonde is de dood. En deze kanttekeningen, gemeente, die verwijzen naar een aantal teksten. En ik wil ze even met u doorlopen. Allereerst Johannes 5, vers 25. De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. Daar klinkt een stem. Daar klinkt een woord. Het is het woord van Christus zelf. En wie dat woord hoort, wie dat woord zaligmakend hoort, die wordt uit de dood gerukt en tot het leven geroepen. De ure komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die horen, die zullen leven. Wordt ook verwezen naar Efeze 2. God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij, heb je hetzelfde, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt met Christus. We zouden ook nog kunnen denken aan dat woord van de Heer Jezus tot zijn discipelen. Ik leef en gij zult leven. Waar wijst dit alles op? Wel, dat wijst op het grote wonder van de levendmaking van dode zondaren. Dood door de misdaden en de zonden, dat zijn we alle van nature. Niemand uitgezonderd. Ik citeerde zojuist iets uit Paulus' brief aan de gemeente van Efeze. Wel, daar schrijft hij aan de gelovigen uit de heidenen. Wat een wonder is het dat er in hun leven is gebeurd. God heeft hen in en met Christus levend gemaakt. Hij heeft het gedaan. Uit genade zijt gij zalig geworden. Want hoe zag het er voorheen uit? Wel, zegt de apostel, ze wandelden naar de eeuw van deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Ze hadden hun element in de dood. En ze bleven daarin hangen en konden zichzelf daar niet uit verlossen. Wel, dat zegt de apostel, van die heidenen, hun eertijds, voordat ze tot het geloof in Christus zijn gekomen. Maar als hij dan verder schrijft, dan voegt hij zichzelf daarbij. Dat is niet alleen van de heidenen, maar het geldt ook van de Joden. Ook wij, allen eertijds, we hebben verkeerd in de begeerlijkheid van ons vlees. Doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij allen waren kinderen des toorns. Dat is een mens van nature die dood is door de misdaden en de zonden. Ook op een andere plaats schrijft de apostel daar heel aangrijpend over. Als hij aan het begin van de Romeinenbrief het beeld schetst van wie de mens is, van de Jood en van de heiden. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Allen afgeweken, samen onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dat is zijn doodstaat. En met welke bedoeling zegt de apostel dat? Wel, opdat de Romeinen en opdat de Efeziërs en opdat ook wij het zouden weten, gemeente. Opdat we het zouden kennen, opdat alle mond gestopt worden. Opdat we geen verontschuldiging meer voor de Heere zouden hebben. En de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat ik het weten zou. Dat ik het beseffen zou. Dat ik het voor God belijden zou. Dat mijn leven failliet is. Dat mijn leven is als die van een bankroetier. Dat het verloren is. Dood door de misdaden en de zonden. Dat er vanuit mezelf geen toekomst is. Hoe zou immers een dode vanuit zichzelf uit zijn graf kunnen opstaan? Maar, oh ja, Paulus schetst het eerlijk. En aangrijpend. Maar dat is niet het laatste. Nee, dat is niet het laatste. Het staat alles in het kader van de evangelieverkondiging. Als Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 3 dat zwarte scenario schetst van wie wij mensen zijn. Oh, wat een wonder. Dan loopt het uit op die aangrijpende woordjes. Op die scharnierende woordjes. Maar nu. Maar nu is de gerechtigheid Gods geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En als Paulus het aan de gemeente van Efeze schrijft, o zeker, dan zegt hij het eerlijk wie ze waren in zichzelf. Geestelijk dood, verloren mensen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonden. Hij heeft ons levend gemaakt. Levend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt met Christus. In de opstanding van Christus lag onze opstanding uit de dood al begrepen. En daarin heeft hij het verworven. En door de genade van zijn geest schenkt hij het. Dat is er gebeurd. Hoe noemen we dat? De wedergeboorte, de levendmaking van een dode zondaar, waar gemeente onze Dordtse leerregels zo kostbaar over schrijven. U kent ze toch wel? Dat is die wedergeboorte, die vernieuwing, die nieuwe schepping. Die opwekking van de doden, die levendmaking waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. Welke God, onthoud dat eens, welke God zonder ons, ik heb er geen aandeel in ons, want ik ben er wel bij. Welke God zonder ons, in ons werkt. En dan gaan de leerregels ervan zingen. Die zoete, die wonderbare, die verborgen, die onuitsprekelijke werking die in haar kracht niet minder is dan de schepping of de opwekking uit de doden. Wel zeggen onze kanttekeningen bij Openbaring 20 vers 6. Dat is het. Dat is ermee bedoeld. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En dan is het inderdaad wel een beetje opmerkelijk dat hier het woordje opstanding staat. Dat levendmakende werk van de Heilige Geest, dat wordt hier gemeente dus opstanding genoemd. En nog wel de eerste opstanding. En als ik dat nog goed lees, en wanneer ik me niet vergis, dan ligt daar een duidelijke lijn naar de opstanding van de Heere Jezus Christus. Want dat nieuwe leven van de wedergeboorte, wel gemeente, dat is geen ander leven dan dat leven dat in Christus is. Het is toch onmogelijk om te menen wederom geboren te zijn en van Christus niks te weten. Nee, dat leven dat is het leven dat in Christus is. En dat God de Heilige Geest uit Christus neemt. God de Heilige Geest. Die de sleutel van de schatkamer van de weldaden van Christus heeft. En die sleutel mag gebruiken. En die sleutel ook daadwerkelijk gebruikt. Die toegang heeft tot de schatkamer van alle schatten en weldaden die de Heere Jezus Christus verworven heeft. En daar liggen ze opgetast. En wat is nou het meest gepast voor een dode en verloren zondaar? Wel, dit toch. Dat hij uit Christus het leven neemt. Het leven. Het ware leven. Het leven dat in God is. Het leven van de rechtvaardiging en van de heiliging. Dat hij het uit Christus neemt. Uit de schatkamer van Christus neemt. En het schenkt aan een dode, verloren zondaar. We hebben het toch gehoord? Ik heb het toch gelezen, zojuist het Efeze 2. Wanneer de apostel dat grote wonder dat in het hart van de Efeziërs heeft plaatsgevonden. Wanneer hij dat omschrijft, dan zegt hij. Hij zegt niet alleen, u heeft hij levend gemaakt. Maar u heeft hij medelevend gemaakt met Christus. En hij zegt, hij heeft ons mede opgewekt met Christus. Er werd eens aan Kolbrugge, kent u hem? 19e eeuwse theoloog, nogal verguisd en zo. Maar door en door schriftuurlijk en bevindelijk. Toen aan Kolbrugge werd gevraagd, wanneer bent u bekeerd? Toen zei Kolbrugge, op Golgotha. Toen Christus stierf, toen ben ik bekeerd, toen ben ik aan de zonde afgestorven. Wel, hier hetzelfde. Paulus zegt hetzelfde. Wanneer ben ik opgestaan? Wanneer heb ik het nieuwe leven ontvangen? Toen Christus opstond. Toen hij uit het graf opstond. Toen hij de kluisters van de dood achter zich liet. Toen en daar. Toen heb ik het leven ontvangen. En natuurlijk is daarmee niet ontkend dat er een wonder van genade heel persoonlijk in mijn eigen leven moet plaatsvinden. Zeker wel. Maar het leven dat de Heilige Geest neemt en dat hij schenkt aan een verloren zondaar, dat is niets anders dan het leven in Christus. En het zal ook langs geen andere weg kunnen dan dat ik door genade en door het waarachtig geloof wordt ingelijfd in Christus. Laten we het de apostel Paulus nog eens laten zeggen, gemeente. Wanneer hij het zegt, wanneer hij het geheim van het nieuwe leven, het geheim van het leven van de wedergeboorte omschrijft, waardoor ik deel ontvang aan deze gestorven en opgestane Heere Jezus Christus, dan zegt hij, één plant in de gelijkmaking van zijn dood en één plant in de gelijkmaking van zijn leven. Dan hoor ik het de apostel belijden. Ik, ja, dat is heel persoonlijk, dat gebeurt in je en daar ben je bij. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist. Dat zegt de apostel. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Ja, niet ik, Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, ach, dat put ik niet uit mezelf. Mijn eigen bronnen staan altijd leeg. Ik schraap op de bodem en ik vind er niks. Maar hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Gemeente, ik kan daar vanavond niet uitvoerig op ingaan, dat begrijpt u wel. Maar dat is ook de oefening van het geloof. Dan moet ik niet putten uit de dingen die ik beleefd heb en die ik zelf opkweek en die ik krampachtig staande wil houden. Maar de oefening van het ware geloof is niets anders dan telkens naar die bron terug en bedelen bij die bron. Ik ben nog steeds bij de verklaring van onze tekst door de kanttekeningen van de Statenvertaling. En ik voeg me erbij, dat merkt u wel. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Wel, geliefde gemeente, als Christus je leven is. Toen Kolbrugge werd begraven, toen zongen ze: Christus, der ist mein Leben, und sterben mein Gewinn. Christus, hij is mijn leven. Ik weet van geen ander leven dan het leven in deze Heere Jezus Christus. Ik weet van niets anders. Ik wil niets weten. En ik mag niets weten. En ik durf niets te weten. En ik weet ook niets anders dan deze Heere Jezus Christus. Nog maar een keer Kolbrugge. Maar het gaat niet om Kolbrugge. Het werd eens aan Kolbrugge gevraagd. Het was toen hij in een diepe diepte verkeerde. En toen alles donker voor zijn bestaan was. En toen hij niet kan putten uit de dingen waarvan hij wel eens meende dat hij ze had en dat hij ze in voorraad had. Maar toen hij niks meer had, toen werd het als het ware als een stem Gods aan hem gevraagd. Kolbrugge, ben je met mijn lam tevreden? Ja, zei Kolbrugge, met uw lam ben ik tevreden, Heere. Wel, klonk er een stem, dan ben ik met u tevreden. Wel, geliefde gemeente, dat is het. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. God de Vader, die zijn Zoon heeft aangewezen, deze is mijn Zoon. Mijn geliefde, in wie ik, hoort u hem spreken, de grote eeuwige Vader, in wiens schoot de Heere Jezus Christus in alle eeuwigheid heeft gelegen, die de harteklop van de Vader kende, maar hij was nu van het hart van zijn Vader afgescheurd en in de diepe diepte van het aardse, zondige, duistere bestaan nedergelegd. God de Vader zegt het. Als Christus zijn werk gaat aanvangen. Deze is mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En wie nu? En wie kan erin mee vanavond? Wie nu in deze Zoon zijn welbehagen gevonden heeft? Begrijpt u wat ik bedoel? Niet meer buiten hem te kunnen, daar ben ik te verloren voor. Niet meer buiten hem te kunnen. Wie nu het geheim heeft ontdekt in deze Zoon zijn welbehagen te vinden. Wel gemeente, dan zeg ik u vanavond, dan heeft God in u een welbehagen. Dat is het. Dat is het geheim. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Maar ik moet snel verder. Dan kan het niet anders. Dan lees ik even verder in vers 6. Dan heeft de tweede dood over mij geen macht meer. De tweede dood, dat is de eeuwige dood. De Heer Jezus het niet gezegd. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Daar staat hij garant voor. Als je iets van dat nieuwe leven van Christus mag kennen, dan zal de tweede dood je niet schamen. Al door die eerste dood, daar moeten we doorheen. Maar de tweede zal moeten wijken. En heeft hij het niet gezegd? In dat tere hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Daar staat hij garant voor. En er zijn er nog veel meer weldaden, maar ach, daar moet dan nog maar eens de volgende keer over gepreekt worden. Ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen. Nou, daarover dit dan nog. Christus Jezus is met de Heilige Geest gezalfd. Maar die zalf die op het hoofd kwam, Christus is het hoofd van zijn kerk, die zalf die droop ook af op zijn lichaam. Christus die gezalfd is tot profeet, priester en koning. Wie zijn zalving deelachtig is, is met hem profeet, priester en koning. Die is priester, want die wijdt zijn eigen leven, God, tot een levend dankoffer. En die is koning, want die leert te strijden tegen en te overwinnen over de vijanden. Maar dan staat er nog wat, en dat is voor mij de brug om naar mijn volgende punt te gaan. En ze zullen als koningen heersen 1000 jaren. 1000 jaren. Deze zaligspreking, gemeente, is een zaligspreking voor alle tijden. Zeker. Maar het is heel bijzonder een zaligspreking voor een bijzondere tijd. Want ik heb nu mijn tekst vooral belicht zoals onze kanttekeningen dat doen. En veel waardering daarvoor. En toch, met alle respect, ze gaan aan het specifieke van Openbaring 20 toch eigenlijk voorbij. Want dat is het verband van onze tekst. 1000 jaren. Daar gaat het erover. Ik lees het in vers 2. 1000 jaren. Ik lees het in vers 3. 1000 jaren. Aan het slot van vers 4. 1000 jaren. In het midden van vers 5, 1000 jaren. Aan het slot van vers 6 en het begin van vers 7. 1000 jaren. Betekent dat? Waar staan die 1000 jaren voor? Nou, gemeente, als een tijd, dat in ieder geval, als een tijd van grote geestelijke vrede. Wat zijn de kenmerken daarvan dan? Van die 1000 jaren waarvan hier sprake is. Nou, in de versen 1 tot 3, dat de duivel gevangen genomen zal worden. De Heere zal uit de hemel een engelbode zenden en die engel zal de volmacht en ook de macht hebben om de duivel te binden. Dat lees ik. Hij zal met goddelijke volmacht komen. Hij heeft een sleutel in zijn handen en heeft een ketting. En die hemelse macht, die is sterker dan de duivel is. Hij zal hem binden. En in vers 4, Christus zal heersen. Maar met hem ook alle bloedgetuigen, de martelaren om het geloof en zijn naam. Ze zullen met Christus heersen. En in vers 6, onze tekst. Zij zullen heilig en zalig zijn. Ze hebben deel aan het heil van Christus. De dood heeft over hen geen macht. Ze zullen dienen als priester en met hem heersen als koning. En dan vers 7. Ja, want aan die periode, of het nou precies 1000 jaren zijn, maar die vastgestelde, vast omlijnde periode, na die 1000 jaren, ach, dan zal de duivel weer ontbonden worden. En dan zal hij heersen als nooit tevoren. Maar niet voor een lange tijd. Ik lees het aan het slot van vers 3. Een kleine tijd. Voor een kleine tijd zal hij ontbonden worden. En als ik het nou goed interpreteer, dan spoedig, dan zal het einde er zijn. Dan zal Christus wederkomen om te oordelen levenden en doden. En allen, onaangrijpend, allen die met de boze gemene zaak hebben gemaakt, en dat is nogal even een boze, want in vers 2 wordt hij zelfs met 4 namen genoemd. De draak, de oude slang, de duivel, de Satanas. Wie met hem gemene zaak heeft gemaakt. O, aangrijpend. het slot van dit hoofdstuk. De dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. De tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Nou, de boodschap van hoofdstuk 20. Hoe moeten we het interpreteren? Wat is dit? Het duizendjarig, moeten we zeggen, vrederijk, zullen we het zo moeten noemen? Hoe zal dat zijn? En wanneer zal dat zijn? Moeten we dat letterlijk nemen? Zal het een periode in de geschiedenis zijn? Gemeente, daarover leven heel verschillende gedachten. Augustinus en Calvijn, die dachten er anders over dan Wilhelmus Abrakel en John Bunyan. En in de evangelische beweging heden wordt er weer anders tegen aangezien. Over de uitleg van Openbaring 20 is gedurende heel de periode van de kerkgeschiedenis verschil van inzicht geweest. Ik zal u niet vermoeien met al die verschillende opvattingen. Het amillennialisme, het post- en het premillennialisme. Zoekt u het maar eens uit. En eigenlijk, ik deel met u vanavond enigszins mijn verlegenheid. En dat besefte ik bij de voorbereiding voor deze lezing. Wat moet ik daarover nu op Urk gaan zeggen? Dat heb ik wel bij mezelf gedacht. Kan ik eigenlijk wel over deze tekst preken? Wat weten we daar nou van? En geldt het eigenlijk niet vooral bij deze stof? Ons kennen is ten dele. Ik bedacht twee dingen. Eerst dit. Is het eigenlijk wel? Is het wel de opdracht van de Heere aan zijn kerk om deze dingen precies te weten? De praktijk laat zien dat er rondom deze stof veel gespeculeerd wordt. En het gevaar is dat bij de invulling van Openbaring de Bijbel wordt gebruikt als een puzzelboek. Het is al heel wat jaren geleden, ik was nog een blozende knaap, toen de boeken van Hellinzi verschenen. Reeksen bijbelstudies over juist deze laatste dingen. En Hellinzi meende het allemaal te kunnen invullen. Zelfs zo, ja echt, wanneer het in vervulling zou gaan, wanneer die tijd zou aanbreken, dan behoefde je eigenlijk maar de boekjes van Hellinzi erbij te houden. En je wist precies, zoals in een spoorboekje, hoe de dingen zouden gaan. Zou dat de bedoeling zijn van de Heere? Moet er helemaal geen verrassing overblijven voor de kerk des Heren? Nee, zo niet. Zo niet. Met dat doel heeft de Heere ons het boek Openbaring en ook het 20e hoofdstuk niet gegeven. Dat is het eerste. Maar het tweede, het boek Openbaring behoort wel tot Gods geopenbaarde woord. Ook dit Bijbelboek en dit hoofdstuk heeft goddelijk gezag. Ook hiervan geldt, alzo spreekt de Heere, Heere. Trouwens, wat was de opdracht van Johannes op Patmos door de Heere? Schrijf hetgeen ge gezien hebt, hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. En daar hoort ook het 20e hoofdstuk bij. De Heere wil dat de kerk van de laatste dagen, en dat zijn wij, het toch weten zou. Wat weten? Nou, in ieder geval dit. Dat Christus koning is. Dat zegt dit boek Openbaring. Dat Christus koning is. En dat houdt in, en dat moeten we ook weten. En dat mocht de kerk die vervolgd werd toen, en dat mag de kerk die vervolgd wordt nu, weten, dat de boze het verliezen zal. Absoluut verliezen zal. En dit. Dat Christus bezig is te komen. Dat hij de rol van de geschiedenis in zijn handen heeft. En dat hij het is die de volmacht heeft ontvangen om de zegels te verbreken. En dat het alles heen stuwt naar het einde. Die deze dingen zegt. Hij zegt, ja, ik kom met haast. Amen. En het antwoord van Gods kerk is en zal moeten zijn, ja, kom spoedig. Heere Jezus. En wat kunnen we nu concreet van die 1000 jaren zeggen? En dan kan ik er toch niet onderuit, gemeente, om toch mijn persoonlijke gedachten hierover te zeggen. En met het oog daarop heb ik ook een gedeelte uit Jesaja 11 gelezen. En mijn gedachte gaat het daar eveneens over een aardse periode van vrede en goddelijke zegen op aarde. En ik durf te zeggen, dezelfde periode als die in Openbaring 20, als het 1000-jarige vrederijk, wordt aangeduid. Wat lees ik bijvoorbeeld in het 10e vers van Jesaja 11? Het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izei die staan zal tot de banier der volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Welke dagen zijn dat? Wel, als ik Jesaja 11 met Jesaja 2 vergelijk. Dat zijn de laatste dagen. Dat is de eindtijd. En zal die eindtijd, gemeente, zich nou kenmerken daardoor dat de zaak van Christus minder en minder wordt? Loopt het met het koninkrijk van God maar minnetjes af? Wat denkt u? Zal het als een nachtkaars uitgaan? Misschien denkt u dat wel. Er worden tientallen en honderden kerken gesloten. Er is zoveel kerkverlating. En zoveel prediking. Zoveel prediking. Helaas. Die niet voldoet aan de maatstaf van de zin en de mening van de Heilige Geest. En misschien bekruipt het u ook nog wel eens. Nou, als je hier op Urk kijkt, misschien wat minder dan in de Randstad. Maar toch, zal er nog wel een kerk van de Heere overblijven. Vervolgd in het Midden-Oosten. Gedecimeerd in het Westen. En heeft de Heer Jezus het ook niet gezegd? In die gelijkenis in Lucas 18, de Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij nog wel geloof vinden op de aarde. Maar gemeente, u moet dat woord van de Heer Jezus anders interpreteren, want dat bedoelt hij niet. En daarom zeg ik, nee, het is anders. De kerk des Heeren zal niet als een nachtkaars uitgaan. Maar Christus, hij is de grote overwinnaar. Hij is de koning. En dat zal hij doen blijken. En wie de schrift leest, gemeente, die is verbaasd. En die wordt verwonderd over de toezegging van hem. Dat zijn zaak, zijn koninkrijk geen einde zal hebben. Boek Openbaring doet het zien. En schriftwoorden in Jesaja 2 en Jesaja 11 en Ezechiël 37... en Zacharia 14, ik kan er allemaal niet op ingaan. En zoveel plaatsen meer. En als ik al die plaatsen eerlijk lees, en daar komt mijn gedachte, dan geloof ik dat er nog een andere komst aan de wederkomst van Christus vooraf zal gaan. Openbaring 20 zegt dat er een tijd aanstaande is dat de Satan gebonden zal worden. Een tijd waarin Christus heersen zal. Dat de volken zich tot hem zullen wenden. Ik heb het u gelezen uit Jesaja 11. En dat Israël zalig zal worden. In de erkenning van de Heer Jezus Christus als haar oudste broeder. Gemeente, wanneer ik de schriften eerlijk lees, dan kan ik me er niet aan onttrekken. En het is me tot vreugde. Er komt nog een bloeitijd voor Gods kerk op aarde. Er zijn al te veel beloften in de schriften gegeven die nog niet vervuld zijn. Nee, niet in de terugkeer van Israël uit de ballingschap. Niet in de komst van de Heer Jezus op aarde. Ook niet in en na de komst van de Heilige Geest. Er staat nog een bloeitijd uit. En wat is het kenmerk van die tijd? Wel, Jesaja 2 en 11. Er zal een tijd zijn dat de volken van deze wereld zullen gaan roepen om Christus. Ze zullen vragen naar de wortel van Izei die staan zal tot de banier der volken. De volken, ja, en Israël. Gemeente, hebt u gebed voor Israël. De graadmeter voor het geestelijk leven van de kerk, zei ooit Thomas Boston. De graadmeter voor het leven van de kerk. De polsslag die te voelen is, of verleven is, is bewogen gebed om Israël. En om het heil van Israël in de kennis van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt het toch? Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zei. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Ik stip het maar aan vanavond. En zegt het vierde vers van Openbaring 20 niet. Dat de Heere zich over de martelaren. Over de getuigen vanwege het geloof in zijn naam zich zal ontfermen. En onze tekst, Gods kerk, zal een gemeente van priesters en van koningen zijn. Hoe zal het gebeuren? En wanneer zal het gebeuren? In Zacharia 14 lees ik, het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Wij weten het niet. We zien het ook helemaal niet. Maar Gods werk gaat voort. En op zijn tijd en op zijn dag zal hij zijn beloften gaan vervullen. Gods raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. De ijver van de Heere der Heerscharen zal zulks doen. Maar de vraag voor u en mij is, kennen wij iets van die verwachting? Lieve gemeente, zijn we adventsgemeente? Zien we uit naar de toekomst des Heren? Leven we werkelijk in die verwachting? En natuurlijk geldt dat allereerst persoonlijk. Heel persoonlijk, daar begint het. Om deze Christus te kennen. En wie hem mag kennen door genade. Om toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Maar hebben we ook verwachting voor Gods kerk in deze wereld? Voor de volkeren en voor Israël, de beminden om der vaderen wil. In dit opzicht kunnen we best wat leren van onze oude schrijvers. Veel geprezen en ik vrees weinig gelezen. Ik geef u iets door van een bloedgetuige, Samuel Rutherford. Puriteinse Schotse dienaar uit de 17e eeuw. En hoort u in de woorden die ik u straks zal voorlezen, gemeente, hoort u daarin de bewogenheid en de worsteling. Wat zal ik zielsverheugd zijn als ik er getuige van mag zijn en mag zien dat de koninkrijken der wereld van Christus worden. Ik zou er, zo zegt hij, ik zou er zelfs vele jaren voor uit de hemel willen blijven, als ik zou mogen zien hoe de Heere als de grote overwinnaar in zijn koninkrijk zal opnemen. Onze oudste broeders. Twee? Ja, onze oudste broeders. De kerk der Joden. En mijn liefde Heer, lieve Heere Jezus Christus. O, dat schouwspel te zien. Dat op de komst van Christus op de wolken na het meest vreugdevolle zal zijn. Onze oudste broeders, de Joden en de Heere Christus, die elkaar om de hals vallen en elkaar kussen. Daar hoeft de kerk uit de heidenen een ogenblik niet bij te zijn. Als Jozef zijn broeders ontvangt. Als Christus zijn broeders en zusters naar het vlees zal mogen ontvangen. Nog steeds Rutherford. Ze zullen vriendelijk voor elkaar zijn wanneer ze elkaar ontmoeten. O, wat een dag. O, wat een lang verbeide en lieflijke morgenstond. O, dierbare Jezus. Laat mij dat schouwspel zien. Dit zal zijn als het leven uit de doden. U en uw oude verloren volk in wederzijdse omarmingen. Het boek der Openbaring, gemeente, een troostboek. Een troostboek voor Gods kerk. Een troostboek voor dit geslacht. En misschien wel heel in het bijzonder voor het volgende geslacht. En de volgende geslachten. Vreest u, vrees jij ook wel eens, als je op je kinderen ziet. En op je kleinkinderen. En je ziet de ontwikkelingen in deze wereld. O Heere, hoe zal het gaan? Het boek van de Openbaring zegt, vrees niet. Vrees niet, want ik ben met mijn kerk. Ik zal ze niet begeven en ik zal ze niet verlaten. Maar lieve gemeente, het komt er wel op aan. Komt er wel op aan. Heel persoonlijk. Want hoe zal ik in die troost delen? Wel, als het ook heel persoonlijk, en nu kom ik toch maar weer terug bij die verklaring van de kanttekeningen. Als ik nou heel persoonlijk dit zou mogen kennen. Door genade, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Als ik door het geloof, het leven, het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus ken. En dat ook beoefen. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Bij de Heere, echt, echt waar, zijn uitkomsten tegen de dood. De eerste en zeker de tweede. Amen. zullen de Heere danken en bidden. Wat een woorden van geloof, Heere, namen we op de lippen. Wij die midden in het leven staan, toch, anders hadden we hier vanavond niet kunnen zijn, met plannen waarschijnlijk voor morgen en voornemens voor deze week, voor ons werk of anderszins. En nu zingen we over de dood. En we zingen daarvan, Heere, dat er bij u uitkomst is tegen de dood. Hij kan het en hij wil het en hij zal het. Geef ons dat krediet op u, Heere. Uitkomst tegen de dood vanwege het leven dat in Christus is. En heeft dat leven ontvangen door de dood heen. En zo heeft hij het leven verworven. En door zijn Heilige Geest schenkt hij het ook. En wat is dan dat leven? Wel, dat is u te kennen. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God, Christus Jezus, die gezonden is en die vrijwillig gekomen is en die zijn werk gedaan heeft, tot in de dood, tot het einde toe. En wie op hem zicht mag hebben, Heere, ja, midden in het leven, maar ook voor de poorten van de dood, die mag het door genade weten. Eén is al gestorven. Dan hoeven er niet twee te sterven. Dan mag ik het leven ontvangen. Heer, wat een ontzaglijke dingen. Wat een machtig perspectief. Wilt u uw kinderen daarin oefenen, Heere? Staande in dit leven, maar toch wetend van een God die door tijd en eeuwigheid dezelfde is en blijft. Deze God is onze God. Hij is mijn deel, mijn zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden ter dood toe. En door de dood heen zal hij mij geleiden. Heren, wij bidden u voor uw kerk op aarde. Daar waar het getuigenis van uw naam, o Heren, tegengesproken wordt. En waar het een bedreiging vormt voor het leven. Ontzaglijke dingen horen we, Heren. Maak uw kerk getrouw. Want wie getrouw is tot de dood, die zal de krans, de kroon der rechtvaardigheid ontvangen. Heren, laat het nog mogen gelden. Dat waar het bloed vloeit vanwege het getuigenis van uw naam, dat het ook heden nog het zaad van de kerk mag zijn. Ontfermt u zich, Heren. En schenk in het leven van uw gemeente, in het hart van allen die u mogen kennen, toch ook iets van die verwachting. Die verwachting, Heren, van de grote dingen die er zullen zijn. Als u zult opstaan, als de boze gebonden zal worden, hij zal het voor uw komst nog een keer terdege moeten ervaren. Dat er maar één koning is. Dat u Israël gaat verlossen uit de kluisters van ongeloof en bijgeloof. En dat u de volkeren doet vragen naar uw Heer Jezus Christus. Ach, Heren, we bidden u. Dat u het genadig doet, dan mogen we er wat van zien, Heer. Ja, uw kerk is geroepen om het te geloven. Maar u wilt er toch ook wel eens iets van laten zien. Als een soort sacrament. Als een zichtbaar teken, Heer, tot bemoediging en tot verzekering van uw werk. Heb dank voor dit stille uur. We bidden om uw zegen. Denk ons allen. Zie ons aan in uw gunst. En geef ons ook de nachtrust in de aanstaande uren die we nodig hebben. Verhoor ons, o Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente nog van die koning uit Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Psalm 72, vers 8. Wij bidden tenslotte om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.